gemeente, van harte welkom in deze dienst. Jongeren, ouderen, ook de gasten in ons midden en de broeders en zusters die thuis met ons meeluisteren. In deze dienst gaat u voor dominee Klomp. We lezen uit Gods woord Psalm 1, vers 1 tot 6 en Johannes 6, vers 25 tot 35. In de dienst wordt tweemaal gecollecteerd. De eerste keer voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas, de evangelisatie. Bij de uitgang voor het bouwfonds. We wensen u en jou een gezegende dienst, die we nu willen beginnen met het zingen van Psalm 111, vers 1 en 2. Looft halleluja, looft de Heer.
de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 58, dat is de schoolpsalm. Het eerste en het tweede couplet. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles wel billijk aangelegd. Nee, gij smeet ongerechtigheden. Dus een wat onbekendere wijze, misschien kan de organist het eerste keer voorspelen. Psalm 58, vers 1 en 2. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over heel de aarde. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Mag ik u voorgaan in gebed. Wat een diepe psalm, Heere, hebben we zojuist gezongen. Dat zou eigenlijk het versje kunnen zijn op uw lippen, Heere Jezus, in uw hart. En zo mogen we het ook zeggen, want dit lied is in u vervuld. Wat een wonder dat uw naam uitgeschreven staat over alle bladzijden van de Bijbel, vanaf Genesis 3 tot aan Openbaring 22. Dat de schriften inderdaad vol zijn van u, vervuld van u. En dat dat gezegd en gezongen wordt met de bedoeling om nu alle die leren luisteren met hun hart vol te maken van dat heilgeheim. En Heere, dan mogen we uw grote naam ook prijzen, dat u als de enige en de unieke rechtvaardige zo diep u hebt gebogen, dat u als de onrechtvaardige behandeld bent. Wat een diepte, wat een heilgeheim, waar we buiten staan van huis uit, maar waar we ingeleid worden door het werk van uw Heilige Geest. En wij sluiten onze ogen en vouwen onze handen op grond van uw belofte om u te vragen of u ook in deze middagdienst dat heilgeheim wilt uitstallen. Dat wilt verklaren aan ons hart. Dat wilt verklappen aan mensen die er nog nooit eerder van onder de indruk gekomen zijn. Zo dat we u mogen zien, Heere Jezus, ook in het Oude Testament. Zodat we u mogen zien in uw volbrachte werk in het Nieuwe Testament. Zodat we u mogen zien, levende koning, in de troon bij uw Vader. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid bekroond. En dat er iets van aanbidding mag zijn in het leven van alle die uw kinderen zijn. Wil voedsel geven in de bediening van uw woord aan harten die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zodat er ook een opwassen zal zijn in de genade en de kennis van Christus. Afgebroken worden aan onze kant en opgebouwd worden in het allerheiligste geloof. Daarvoor zijn we hier ook op de oefenplaats van de Heilige Geest. En als wij onbekeerd zijn, Heere, ontdekt u ons daaraan. Want dan is er geen levende band aan u. En kunnen we voor u niet bestaan als dat niet verandert. En zullen toch verantwoording moeten afleggen van wat we met ons leven hebben gedaan. Het zij we jonger zijn of ouder geworden, wilt u ons veranderen. En geef dat we werkzaam mogen worden met bekeert u. En u zult bekeerd zijn. Wat u belooft, wat u eist, dat geeft u ook. Dat brengt u ook aan. Wij hebben zojuist belijdenis gedaan van het geloof in verbondenheid met de kerk over het rond der wereld. En wat een wonder, Heere, dat u op de eerste dag van de week heel de wereld over het evangelie van vrije genade laat brengen. En dat er overal mensen zijn die, als aangetrokken door een magneet, komen luisteren aan de voeten van de Heere Jezus, die hun zaligheid is, en om te horen wat tot hun zaligheid dient. Wil dat ook aan onze plaats doen, Heere. Wij mogen u daarom bidden en we mogen er ook op vertrouwen. Wilt u de dominee daarvoor inschakelen en de organist en allen die hier zijn, ook thuis bij de kerkradio, en door de kracht van uw Heilige Geest barrières wegnemen en een vlak veld maken en zo binnenrijden als de koning der heerlijkheid met de Heilige Geest die Christus verheerlijkt. Dat we daar iets van mogen zien, Heren. We dragen alle verdrukte christenen aan u op, waar ook in de wereld. Wilt u kwade machten verbreken, Heren, die u niet meer van uw troon kunnen halen, maar nog wel uw kinderen koeieneren. Wil ze verbreken, die kwade machten, want daar wordt de mens niet blij van en niet gelukkig van. En wat zou het groot zijn dat we tot de erkentenis mochten komen van die God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft om mensen echt te maken tot zijn kinderen. We bidden voor hen die lijden moeten ter wille van de naam van de Heer Jezus. Wat een wonder dat ze staande blijven. Dat komt doordat ze hebben leren knielen en het van u mogen ontvangen. Wat is dat groot, Heren? En wat mogen we dan in zulke vervolgde mensen ook zien, dat de genade van u altijd naar boven gaat als leven van overwinning. Wil ze daar ook maar moed voor geven en moed opgeven, ook om voor hun vervolgers te bidden. Wij vragen u zegen voor zieken en bedroefden en beproefden, mensen die dag in dag uit aan huis en bed gebonden zijn. We bidden voor alle die in de dienst van de barmhartigheid op zondag werken en ook door de week. We bidden voor alle mantelzorgers, Heren, wat neemt toch ook die zorg in noodsituaties toe en dat u ons ook gelovig wilt oefenen in het hebben van oog en hart voor elkaar en een helpende hand, een bemoedigend woord en een vingerwijzing op hem die Heere is en levend maakt. Wilt u zelf met ons zijn zoals we hier zijn, langs de rijen gaan, harten aanraken voor het eerst en opnieuw van ouderen, kinderen, jongeren en u zelf laten zien, Heere, en dat we dan met ogen van het geloof op u mogen zien en zien hoe goed u bent en hoe groot. En dat u met zo'n verachtelijk iemand als we zelf zijn nog te doen wilt hebben om hem, om haar, in de verte te laten lijken op het beeld van uw lieve Zoon. Hoor ons in bidden en danken en leid ons door uw geest en gunst om Jezus wil. Amen. Wij lezen de schrift op twee plaatsen, eerst uit het Oude Testament, de eerste psalm. Psalm 1,
en dan een gedeelte uit de evangeliën. Psalm 1. Welgelukzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En dan een gedeelte uit de rede van de Heere Jezus in Johannes 6. En daarvan de versen 25 tot 35. Johannes 6, vers 25 tot 35. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem: welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het brood uit de hemel. Want het brood van God is hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Amen. Maar we gaan eerst zingen, gemeente, uit Psalm 14. En daarvan de versen 1... 2, 6 en 7. Beide kanten zitten erin, hè, dat de mens een goddeloze is, maar dat de Heere toch ook rechtvaardigen maakt. Vers 6, een enkel citaat. Gij spot vergeefs met het arme volk, dat midden in de ellende naar 's hemels troon gewoon is het oog te wenden. En zich in zijn bedrukte jammerstaat op God verlaat. Psalm 14, de versen 1, 2, 6 en 7. Wij zingen aansluitend aan de prediking uit Psalm 1. En daarvan de versen 1 en 2. Daar gaat het over de rechtvaardigen in vers 2. Want zij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Psalm 1, vers 1 en 2, straks na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Psalm 1. En daarvan als uitgangspunt eigenlijk voor de hele psalm. Het zesde vers. Psalm 1, vers 6. Waar er eigenlijk een conclusie staat. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
Zoals ik geschreven heb in het Kerkblad gemeente, onderbreken we even de prediking aan de hand van de catechismus, omdat de vakanties voor de deur staan. En wil ik in de middagdienst bij Leven en Welzijn een psalm bepreken. Ik heb geschreven moeilijke psalmen. Daar hoort psalm 1 niet toe, tenminste niet wat de zangwijze betreft. Maar het is zo'n mooie openingspsalm van het hele psalmboek, dat ik die meende niet over te kunnen slaan. Psalm 1. Het psalmboek, daar grijpen altijd veel mensen naar. En zeker mensen uit de kerk, of die bij de kerk groot geworden zijn. En soms afgehaakt, maar later bij het ouder worden, dan komen die oude psalmen die ze op de zondagsschool of op school hebben geleerd en in de kerk gezongen, weer naar boven. Prachtig is dat. En het wondere is, het psalmboek staat midden in de Bijbel, dat de psalmen, elke psalm ook midden in het leven staat. Dat verklapt misschien ook wel waarom de mensen er zo graag naar grijpen en ze graag meezingen. Want voor elke situatie in het leven van Gods kind is er wel een psalm die daar precies bij past. Als je schuldig staat voor God, als je belijdenis van je zonde moet doen, als je ziek bent of in benauwdheid tot iemand vlucht die je redden kan. Maar ook als het gaat om dankzegging, ook als het gaat om aanbidding en uitredding en de lof op God drie-enig, niet maar om wat hij geeft, maar om wie hij is. Je kunt ervoor terecht in het psalmboek. En dan is dit het bijzondere van dat psalmboek, dat je eigenlijk hier tegelijk hoort de stem van God en de stem van Gods kind. Kijk, in de historische boeken spreekt God. En in de profeten en in de brieven in het Nieuwe Testament, God spreekt en God spreekt ons aan. Maar hier heeft God iemand aangesproken en die heeft geantwoord. En onder leiding van de Heilige Geest zijn zo de psalmen in de Bijbel gekomen. Vandaar dat ze zo midden in het leven staan. Vandaar dat ze op elke situatie van het leven van Gods kind passen. Vandaar dat mensen er graag naar grijpen, of ik moet het anders zeggen, erdoor gegrepen worden. Het psalmboek. En dan nu psalm 1. Maar bij psalm 1 moet ik dan iets terugnemen van wat ik net heb gezegd. Van al die verscheidenheid in de psalmen. En daar mag u de veelkleurige wijsheid van de Heilige Geest in ontdekken. Zijn er toch maar twee mensen, twee soorten mensen. Rechtvaardigen en goddelozen. En zijn er daarom maar twee lijnen in het leven. Je hoort of bij de een of bij de ander. En zijn er dus maar twee wegen. De brede weg en de smalle weg. De brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg die leidt naar het eeuwige leven. Dus daar komt het erop aan dat wij bij die smalle weg, dat zijn de rechtvaardigen, horen. En dat we dus van de brede weg worden afgebracht om de Heere te volgen en zo hem de lof
te zingen. Dus in die vele situaties gaan we toch terug naar die twee wegen. Een tussenweg is er niet. Of je hoort bij de Here, of je hoort niet bij de Here. En je staat er dus buiten. Ik schrijf er als thema boven: de Here kent de weg van de rechtvaardigen. En daarbij twee gedachten. Daarmee in de eerste plaats de doodlopende weg afgewezen. En in de tweede plaats de doorlopende weg aangeprezen. Ik herhaal. De Here kent de weg van de rechtvaardigen. Met die conclusie wordt de doodlopende weg afgewezen. En de doorlopende weg aangeprezen. Er staat in de psalm: welgelukzalig is de mens. Te feliciteren betekent dat. Prachtig woord in het Oude Testament. En dan komt er een beschrijving van wanneer die mens nou te feliciteren is. En dat kun je nou vergelijken, jongens en meisjes, met een verkeersbord. Je hebt heel een scala aan verkeersborden die allemaal in een sprekend beeld een bepaalde wet, regel aan ons overbrengen. Als je een scherpe bocht nadert, hè, daar kun je je een bord bij voorstellen. Als de kilometerbegrenzing is, dan wordt dat ook via een gebodsbord aan ons overgegeven. En bij Psalm 1 zou je nou het bord kunnen doen van doodlopende weg. Zo'n rechthoekig blauw bord met een witte streep in het midden. En dat is dan de weg waar je op rijdt. En bovenaan die witte streep die naar boven steekt, staat een dwarsbalk in het rood. Nou, als je daar langs rijdt, dan weet je, ik ben op een weg, ik rijd nog wel op die weg, maar ik ben op een doodlopende weg. En als we dan op die doodlopende weg zijn, dan kun je wel eens geërgerd zijn. Dan denk je, ik moet daar toch zijn en hoe kan ik er komen? Ik rijd maar gewoon door, want misschien kan ik mijn doel toch nog wel bereiken voordat de weg doodloopt. En dat kan heel lang duren, maar toch, dat bord, dat zegt de werkelijkheid. Er komt een moment dat je niet verder kunt en dat de weg doodloopt. Nou, eigenlijk staat dat bord aan het begin van ons aller leven. We zijn van nature allemaal op die doodlopende weg. En dat betekent niet dat er natuurlijk allemaal mensen zijn die angsthazen zijn. Of mensen zijn die allemaal psychiatrische hulp nodig hebben. Of allemaal mensen die heel bewust met een doodsdreiging rondlopen. Nee, daar kun je heel veelbelovend op zijn. Want die doodlopende weg van huis uit, dat is de brede weg. Nou, daar kun je heerlijk op chaisen, nietwaar? Prachtig, zoveel baans en mooi aangelegd, geplaveid. En daar heb je heel veelbelovende mensen op. Mensen die carrière maken. Mensen die het leven zien zitten. Mensen die zin in het leven hebben. En mensen die doorgaan alsof er niks aan de hand is. En alsof er geen God bestaat aan wie ze straks verantwoording voor wat ze in hun leven hebben gedaan moeten afleggen. Maar het blijft toch een doodlopende weg. Maar dat is moeilijk om te erkennen. Hè? Dat heeft nou te maken ook met onze opstand in het paradijs. Dat hebben wij natuurlijk niet lichamelijk meegemaakt. Hè? Maar geestelijk zit het in ons DNA. En het feit dus dat je ziet dat een hele hoop mensen God gedag zeggen, of God vervloeken, of gewoon stilletjes aan God voorbij leven. Dat is een teken dat ze hun val in Adam, hun ongehoorzaamheid aan de Here bevestigen. Nou, dat is nou een karakteristiek van de doodlopende weg. We hebben allemaal de neiging om door te rijden totdat we niet verder kunnen. Maar dat niet verder kunnen, dat is nog zo ver af. En door dat bord te negeren, denk je op een bepaald moment, vooral als de weg mooi breed blijft, nou, dat zal wel een beetje meevallen. Gewoon doen of we het bord niet hebben gezien. Vol gas op de brede weg, onze toekomst tegemoet. En dan tekent deze psalm dus aan de ene kant dat leven op die doodlopende weg van die goddeloze. En daar heb je de kern van de zaak.
Dat zijn natuurlijk niet mensen die openlijk goddeloos leven, maar die zonder God zijn. En als je zonder God bent, dan ben je dat bord voorbij gereden waarop heel duidelijk staat doodlopende weg. Die goddeloze die houdt totaal geen rekening met de Here. Die gaat zijn eigen gang. En wij zien dat in onze samenleving, in Nederland, maar ook wereldwijd, er zo uitkomen. Er komt zo uit wat erin zit. En dat kan een hele tijd goed gaan, hè? Zoals je ook dat bord kunt negeren en doorrijden en denken, nou, niks aan het handje, het komt wel goed. Maar toch loop je een keer tegen de slagboom aan. Je zit op de doodlopende weg. En dat vind ik nou zo aangrijpend getekend worden in het begin van deze eerste psalm. Leest u maar mee. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Het gaat hier dus over de rechtvaardige, ik kom er zo in het tweede punt op terug. Maar hier wordt eerst de glijbaan getekend van God af. Het begint met wandelen in het plan van de goddelozen. Nou, dan kun je er nog langs wandelen, nietwaar? Je kijkt ernaar. Maar je wordt toch getrokken door wat daar gebeurt. En je blijft staan op de weg van de zondaar. Nou, dan kun je al beter waarnemen, nietwaar? En de volgende op de glijbaan is, je zit op de stoel van de spotters. Zo goddelozen. Nee, dat hoeven helemaal geen brute mensen te zijn. Maar dat zijn wel mensen die het bord voorbij gereden zijn. God met ons. De Heere roept je. Dat zijn mensen die niet door de poort, de nauwe, de enge poort van de Heer Jezus naar binnen gegaan zijn op de weg van het leven. En dan zie je op die glijbaan nog iets, hè. De man, er staat man in vers 1. Ja, ook goddelozen zijn gewone mensen. Maar als je dus in dat leven van God af terechtkomt, dan word je een zondaar, midden in vers 1. En nog een stapje verder, dan word je een spotter. En als je een spotter bent, dan ben je dus eigenlijk het stadium van argumentatie al voorbij. Dan heb je geen argumenten meer om eerlijk te praten. Bestaat God nu wel of bestaat God nu niet? Mijn vrouw en ik zijn bezig in het boek van Stefan Paas, God bewijzen. Nou, die jongen en die jongens, die mannen moet ik zeggen, die hebben echt gaven gekregen om nou de levende God heel dicht bij de mensen te brengen. Die gaan met redenerende ongelovigen en ook met spotters op een bijbelse manier in gesprek. Maar als je gaat spotten en dat doen goddelozen, dan eigenlijk is dat heel onterecht. Hè? Dan heb je geen argumenten meer en dan ga je iets belachelijk maken. Als ik me wat ontspan in een zwembad, in de omgeving, dan kom ik dat in de gesprekken in het water wel eens tegen. Dat mensen gaan spotten, terwijl ze er nergens, ze doen er niet meer aan. Ze moeten niks meer van de kerk hebben, niks meer van God hebben. Ja, als een vloekwoord, als een stopwoord. Maar ze gaan spotten met de mensen van de kerk en met God van de kerk. En dan zeg ik wel eens mensen, als je er nou niet meer in gelooft. Nou, maar zo gaat dat nou op die glijbaan, hè. Je wordt van een man, een zondaar, nou dat was je al, maar dat komt er dan uit. En dan komt het op dat punt van het spotten heel sterk, heel gemeen. Duivels eigenlijk, naar voren. Spotters. Nou, daar word je toch niet vrolijk van? Je kunt toch gewoon aanvoelen dat dat geen leven is? En zou het dan toch zo kunnen zijn, hè? Dat zulke mensen eigenlijk over de stem van hun geweten heen roepen. Omdat ze nog beseffen dat ze toch eenmaal, al hebben ze afscheid genomen van God en van de kerk, verantwoording zullen moeten afleggen van wat ze met hun leven hebben gedaan, dat tijdje dat ze op aarde waren. Die goddelozen, die hebben Gods wet niet gedaan. Die zijn zichzelf tot een wet. En dan zie je wat er van komt. In je eigen leven en ook om
ons heen. En ik zei het al, het gaat een hele tijd goed. Totdat inderdaad dat bord waar blijkt te zijn, doodlopende weg. En dan staat hier zo, en de Heilige Geest schrijft het neer, de weg van de goddelozen zal vergaan. En dat weg, ook van de goddelozen, dat is het pad dat ze kiezen, maar dat is ook hun levensopenbaring. En dan komt er dus uit wat erin zit. En dus God laat ze eeuwig omkomen. Omdat ze niet behouden konden worden, maar omdat ze tegen God gekozen hebben. Hè? Dat is het punt. Hè? Ze worden nog niet eens, ze gaan niet verloren om hun zonde, maar doordat ze tegen God gekozen hebben, let op dat spotten. Dat is wat. Hè? En nou, dan heb je misschien een prachtig leven gehad. Een zon overgoten weg misschien wel die doodliep. Dan heb je de wind meegehad. Er zijn kinderen van God die de wind dagelijks tegen hebben. Maar als dit er dan staat, de Heere kent de weg der rechtvaardigen. En hij heeft je willen afhouden van de weg van de goddelozen. Maar je blijft er toch op gaan. Dan breekt die eenmaal af. Want je ontkomt je schepper nooit. Dan is er geen weg meer. Dan is er een gapende afgrond. Eeuwig verloren gaan. De poel die daar brandt van vuur en zwavel. En dan moeten we God de schuld niet ver... Dat is geen wreedheid van God. Maar God wil juist... Ik kom er zo in het tweede punt op terug. Hè. God wil juist die rechtvaardige. Dat is geen man die piekfijn in zichzelf is. Maar die rust aan Gods hart. En daardoor heet die rechtvaardige. Daar wil God die mens hebben. Die door de zonde uit dat hart van God uitgevallen is. God wil hem weer terug hebben. Maar die goddeloze zegt, mij niet gezien. Ik maak het zelf wel uit. De doodlopende weg. Nou zitten we allemaal in de kerk en dat is een zegen. En dan zou ik willen zeggen, ja, het kan in de kerk ook goddeloos. Misschien moet je dan zeggen godloos. Als de Heere nog niet aan je hart is toegepast. Als je niet schuilt aan het hart van God waar we uitgevallen zijn, mensen. En als je misschien zelf probeert op een hele wettische manier een je een beetje aannemelijk voor God te maken, zoals die mensen met wie Jezus in Johannes 6 in gesprek is dat ook probeerden. En straks staan ze helemaal aan het kruis, want die borg die hoeven ze niet. Godloos. Ja, dan gaat die weg voorbij, de brede weg. Dan houdt het een keer op, want je ontkomt de Heere in zijn oordeel niet. En je hebt op die brede weg niet gekeerd. En dat moet je natuurlijk op de A12 nooit doen, hè, want dan word je een spookrijder. Maar die brede weg, waarlangs de Heere Jezus roept, gaat in door de enge poort, de nauwe poort, op de smalle weg naar het eeuwige leven. Die prediking wordt gehoord op de brede weg. En dan kun je maar één ding doen. Omkeren. Bekering. En ingaan door de enge, de nauwe poort die de levende Heere is. En dan kan er wel eens dingen gebeuren in het leven waardoor je dan stilgezet wordt op die brede weg, hè. Een collega sterft plotseling. Of een familielid ongeneeslijk ziek en moet al sterven voordat hij 40 is. Of je bent getuige van een vreselijk ongeluk. Of de aankondiging van de avondmaalzondag. Ik heb het nou over mensen in de kerk. Het is voorbereidingszondag. En dan denk je, ja, maar ik kan het toch niet aan. Ben ik nou een rechtvaardige? Kan ik er wel aan? Is het wel voor mij? Daar kan je stilzetten. Ben ik er klaar voor? Ben ik bereid? En dat is ook een vraag die je moet stellen als je aan het einde komt van de doorlopende weg. Hè? Want daar staat wel de dood als het sterven van je lichaam. Maar het blijft toch een doorlopende weg. Maar daar moet je toch wat voor hebben? Ja, daar moet je er klaar voor zijn. Hè? Daar moet je van goddeloze gemaakt zijn tot rechtvaardige.
Als die vragen uw hart bespringen, jouw hart, dan kun je je levensvreugde door kwijtraken. Maar dan moet je wel goed handelen. Hè? Je moet het niet van je proberen af te schudden. Als het als een levensgroot vraagteken voor je staat. Je moet op die brede weg en je mag op die brede weg horen de stem van de levende God. Dat er een plek is om te schuilen in het hart van God. En daarom ook zo prachtig, hè, die eerste psalm. Als een openingspsalm voor heel het liedboek van het Oude Testament. Dat vervuld is in de Heer Jezus Christus. Er is gelegenheid op de brede weg. Om als goddeloze je te bekeren op de roepstem van Hem. Die zelf de poort is naar het eeuwige leven. Schud het niet van je af. Lees het bord goed. En vlucht naar de Heere toe. Zucht u eronder? Is er hulp voor mij? Hoe kom ik op de andere weg? Ja, dat wonder is er. De Heere Jezus zegt tegen die godlozen in Johannes 6. Je hoeft er niet met je werken aan te pas te komen. Je mag eenvoudig leren geloven. Prachtig eenvoudig. Zo eenvoudig is het, hè. Eenvoudig leren geloven. En je leven kwijtraken. Uit handen geven. Verliezen. In de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En op zijn roepstem ontdekken dat er een weg is tot behoud. En dan ben ik bij tweede gemeente. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Dat is een doorlopende weg. Ja, dat is een andere weg. De doorgaande weg. De weg van de rechtvaardigen. Eigenlijk is dat een thema in het hele Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Denk ook aan hoe Paulus ermee geworsteld heeft. En hoe Luther ermee geworsteld heeft. Hè? En hoe Hendrik de Kok ermee geworsteld heeft. En hoe u, hoe jij, hoe ik er misschien mee geworsteld hebt. En nu wordt die rechtvaardige getekend in vers 2 en 3. In zijn weg. Hij wordt pas rechtvaardig genoemd in onze tekst, vers 6. Wat mooi, hè? Je zou jezelf toch nooit als het licht van de Heilige Geest in je leven valt een rechtvaardige durven noemen. Want dan ga je net als in een kamer waarin de zon naar binnen valt. En moeder heeft het wel allemaal mooi schoongemaakt. Maar je ziet dat er toch nog stof achtergebleven is. Hè? Dat zie je pas bij de lichtstralen van de zon. Als de Heilige Geest als lichtstralen valt in je hart. En dat is toch het geheim van de rechtvaardige. Dan zou je nooit je rechtvaardige durven noemen. Maar dat hoeft u ook niet te doen. Dat staat hier in de psalm zo mooi als de conclusie van de Heilige Geest. De Heere staat voorop, kent de weg van de rechtvaardige. En dat leven, die weg van de rechtvaardige, wordt nou zo mooi uitgelegd in vers 1 en vers 2. Wat doet hij niet? Hij deed het eerst wel. Maar wat doet hij nou niet? Hij wandelt niet meer in het plan van de goddeloze. En daarom blijft hij ook niet stilstaan op de weg van de zondaars. En gaat hij ook niet in een makkelijke stoel zitten in het gezelschap van de spotters. Hoe komt dat? Omdat hij de wet van God heeft leren kennen. En dan moet je niet denken aan de 10 geboden in de eerste plaats. Maar dan moet je denken aan heel het onderwijs dat God geeft aan verloren zondaren om ze te redden. Om ze te maken tot bruidskinderen. Dus alles wat er staat in de Bijbel. Natuurlijk heeft de wet van Mozes daar ook een bijzondere plaats in. Maar het is de hele onderwijzing vanuit Gods hart. Naar ieder die het maar horen wil toe. En daarom staat er in vers 2... Die vindt zijn vreugde in de wet van de Heer. Die rechtvaardige is zelf goddeloze geweest. En dat heeft hij ontdekt toen de wet van de Heere als een lichtstraal van behoud in zijn hart viel. Toen werd zonde zonde en schuld schuld. En toen vond hij zijn vreugde in het hart van God. Er staat voor rechtvaardigen een woord dat alles te maken heeft met de rechtvaardigheid van God. En dat is rechtvaardigheid die eist. God wil dat je naar zijn regels leeft. Maar dat is ook rechtvaardigheid die geeft. En dat was voor Luther zo'n uitkomst. Hè? Toen hij zag dat die rechtvaardige eis van God tegelijk de gave van de Heere Jezus betekende. Kijk, en daar mag die eisende hand van God, hè, en die gevende hand van God, beide zijn rechtvaardigheid. Daar komt een zondaar nou in tussen te liggen. En als je zo dicht bij de Heere schuilt, aan het hart van God, in het offer van de Heere Jezus, dan ben je een rechtvaardige. Zegt de Heilige Geest, zegt God de Vader, zegt de Heere Jezus Christus, die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Slaapt die man dan niet? Jawel, tuurlijk. Maar het bepaalt heel zijn leven, dat is het hier, hè? Die eis van God en dat God het ook geeft, hè? Dat je gaat zien wie God is en wie je zelf bent en hoe goed God is. En dat de Heere God de Heere Jezus heeft gegeven. Als het levende brood, die mensen wilden alleen maar brood voor hun maag hebben in Johannes 6. Maar hij zegt, ik ben het levende brood en mijn spijs is, mijn eten is het elke dag om de wil van mijn Vader te doen. Dat is ook een beeld uiteraard, maar de Heere Jezus die heeft alles gedaan wat de Vader eist en geeft. En zo wil hij nou ook u, jou, mij zalig maken. Deze rechtvaardige, die heeft het zich door de Heere laten zeggen. En toen is die gaan zien dat gespot van die mensen en die weg van die zondaren en dat plan van de goddelozen. Zo'n mager, zo'n naar, zo'n duister plan is. Ja, wat is het leeg, mensen, als je geen steun hebt. Hè? En als je zelf voor je leven moet zorgen om er wat van te maken. En daar God niet als schepper en verlosser in erkent. Wat is dat arm? Wat loopt dat slecht af? Maar deze rechtvaardige, die heeft zich als goddeloze leren kennen en is die gevlucht naar het hart van God. En daar was plaats. Daar was plaats bij de Heere. En dat is het grootste wonder. En dat tintelt eigenlijk door in deze psalm. En ook in heel het psalmboek. Hoeveel mensen zingen er wel niet van. En daarom is dat eerste woord wel gelukzalig ook zo prachtig mooi. Hè? Zalig. Dan is er iets van de Heere in je hart. Dan moet je het woord ook voor blijven gebruiken, voor reserveren. Zalig. En daar ben je gelukkig. Hè? Ik zeg het expres, het oude woord, zoals het in de oude Statenvertaling staat, wel gelukzalig, want er zitten drie elementen in. Dan is de Heere in je hart zalig, daar ben je gelukkig en dan gaat het je wel. Gaat het je goed? Gaat het je voor de wind? Nou, gaat het altijd voor de wind? Nee, het gaat niet altijd voor de wind. Er gebeuren ook wel heel nare dingen. En toch is het zo, omdat je dan rekent met het programma van God in je leven. En dan moet ik nog een stapje dieper afdalen hier in deze eerste psalm. Want wie is nou rechtvaardig? Daar kan niemand van ons in zichzelf en van zichzelf zeggen, dat heb ik al gezegd. Maar eigenlijk rijst hier in psalm 1 het beeld op van de Heere Jezus. Die zich in Johannes ook zo prachtig aanbiedt als de Zoon van God. Die een levende spijs is voor allen. Die vluchten naar het hart van God. Eigenlijk is hier het signalement van de Heere Jezus getekend. Want wie leeft er nou bij dagen en bij nachten vanuit de wet van de Heere? Wie wijkt er nou niet van af? Ook Gods liefste kind. En ook als je zeker mag weten dat je een rechtvaardige bent, hoeveel zondige gedachten blijven er nog over? waar kun je zittend in de kerk of zelfs aan de avondmaalstafel soms mee bezig zijn, mensen. Maar die Christus, hè, dat signalement wordt hier zo mooi getekend. Hij is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Hij is de man met een hoofdletter die niet staat op de weg van de zondaren zoals het hier bedoeld wordt. Hij is de man die niet zit op de zetels van de spotters, al heeft hij spotters met het heilige van zijn vader ook met gezeltouwtjes verdreven uit de tempel. En hij heeft volmaakt de wet van God overdacht, nacht en dag. En dat is nog maar zwak gezegd. Want hij heeft die wet geëxegetiseerd. En hij heeft de schuld tegen de onderwijzing van de Heer. Het afwijzen van die goede raad van God in ons leven. Die heeft de Heer Jezus nou met zijn eigen bloed betaald. Gods toorn gestild. En de schuld van allen die in de Heer geloven verzoend. En ik hoop dat u met ogen van het geloof ook uit het psalmboek de Heere Jezus mag zien oprijzen. In hem zijn deze liederen vervuld. Al zijn liefde en ijver branden om die wet van God die hij van binnenuit droeg te vervullen. We hebben het gezongen met psalm 40. En zo is het ook gegaan. En goddeloze mensen gingen aan hem voorbij. Maar godloze mensen in Johannes, die sloegen hem aan het kruis. Maar hij liet zich breken. En het leek of zijn weg afbrak. Hè? Dat het een doodlopende weg was om eeuwig te vergaan. Maar de duivel heeft het niet gewonnen. Nee, want hij bleek de levensboom te zijn. Zoals hier zo mooi staat in vers 3. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. En dat is in de Heere Jezus zo gegaan. Het is volbracht. Ere voor zijn grote werk. En daarom heeft de duivel hem niet kunnen houden. Daarom moest de duivel hem laten gaan. Toen de eis van God vervuld was. Toen de zonde verzoend was en de toorn gestild. Toen moest de Satan hem loslaten. Hij is opgestaan, hij leeft. Bijzonder, gemeente, dat hij nou zo dichtbij gekomen is. En dat hij als rechtvaardige zich als een onrechtvaardige heeft laten behandelen. Om het fundament te leggen onder deze psalm. De Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar wie in dat bloed van Christus voorbij leeft, de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Ja, dat wordt ook in een beeld gezegd, hè, als het kaf, hè, dat weggedreven wordt op de wind. En ook die goddelozen zullen niet staande blijven in het gericht. Dan komen ze wel terecht. Maar ze zullen niet staande blijven, want ze hebben niets om op te staan. Ze zullen niet staan. Ze hebben geen houvast. Ze zijn niet geborgen in de Heere Jezus Christus. En ze zullen hun eeuwig oordeel niet ontkomen. Maar de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. En dan is dat kennen weer zo'n mooi woord. Dat is maar niet alleen een stukje wiskunde. Dat je goed in rekenen bent en optellen, aftrekken en delen. Nee, dat kennen, dat is eigenlijk gemeenschap hebben met, omgaan met, leven uit, vertrouwen op. Kent u dat? Mag jij daaruit leven? Wat is dat heerlijk, hè? Want dan heb je dat plekje gevonden van die eisende hand van God aan de ene kant en de gevende hand van God aan de andere kant om Jezus wil. En dan mag je nou als pleitende zondaar, als vertrouwende gelovige tussen gaan liggen en zeggen: Heere, wat u eist met uw ene hand, dat geeft u met uw andere hand. En dat om Jezus wil, de grote rechtvaardige, die zich als een goddeloze heeft laten behandelen met het oog op mij en op allen die uw verschijning zo heerlijk hebben lief gehad. Dat kennen, dat is dat je in de geborgenheid van de Heere verkeert. Dat je je ogen slaat op de Almachtige. Maar hij heeft zijn ogen al op jou geslagen. Zo is het begonnen. Omdat de Heere zag dat je niet wilde wandelen in de raad van de goddelozen. En dat je niet stil ging staan op de weg van de zondaren. En dat je niet meegedaan hebt aan het bespotten van mensen die de Heere vrezen. Of de kerk, of de God van de kerk. Je kon er niet meer in meegaan. Omdat je lust was, je vreugde was in de wet van de Heere. En eigenlijk zijn dat geen rechtsregels, maar is dat het wezen van God. Dat God wil dat je mens zult zijn zoals hij het bedoeld heeft. Dat God wil dat je je plek inneemt als kind van God, als man, als vrouw, als jongen en meisje. Zoals hij dat voor je in petto heeft. En dan mag dat een weg zijn achter de Heere aan. Waar je ook wel eens vragen bij kunt hebben. En dan kan ook een collega plotseling sterven. En dan kan de dokter ook zeggen, u bent heel erg ziek en eigenlijk kan ik niks meer voor u doen. En dan kun je ook je baan kwijtraken. En dan kan ook de klad in je relatie komen dat je weer alleen komt te staan. Dat kan ook misgaan tot en met. Maar dan moet je soms in handelen ook. Maar je mag je ogen slaan op de Heere. Omdat je weet dat hij zijn ogen houdt over de weg van degenen die hem lief hebben. Dat is een contact. Dat is vertrouwelijkheid. En die vertrouwelijkheid ook bij je verdriet en bij je gebreken en bij overblijvende zonden, dat geeft geen verwijdering, maar dat geeft nabijheid. De Heere kent de weg van de rechtvaardige. En dan zal hij er ook in voorzien. Wat is dat rijk, gemeente, als we dat mogen kennen. Wat is dat rijk? Dat de Heere dan in elke concrete situatie van je leven erin mee wil komen zo dat er een psalm bij past. Ja, maar die ontstaat pas, hè, als je er ook heel concreet mee gevlucht bent naar de intimiteit van zijn gemeenschap. Dat hij van je weet en dat hij van jou weet. Heerlijk. Als we dat mogen verstaan, dan zeggen we met die diepe tekst uit het Oude Testament: de Heere is goed. Ja, en dat goed betekent niet dat we alles begrijpen, maar dat de dingen allemaal op Gods plaats staan. In de levensleiding die hij met zijn kind gaat. En er zijn er heel verschillende psalmen in het psalmboek. Als God ons de genade en de gezondheid geeft, willen we er nog een paar van overdenken de komende maand. Heel verschillende situaties. Van licht en van donker, van bestrijding en van uitredding, van verzegeling en bestrijding. Maar de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Let op, ze zeggen het zelf niet dat ze het zijn. Maar ze vluchten naar die naam Heere die hiervoor opstaat en die het geheim verklaart. En naar de mate ze vluchten naar de naam van de Heere die de sterke toren is. Naar die mate zal de rechtvaardige geborgen zijn en geborgen blijven. Dat is een doorlopende weg. Nou, op die weg is ook ziekte en is ouder worden, is gebrek gaan lijden, is dingen moeten meemaken waar je zelf nooit voor gekozen had. Maar het blijft wel een doorlopende weg. Met bochten, met onoverzienbare, scherpe bochten, Maar het blijft de weg waarvan de Heer Jezus zegt, ik ben, zegt hij namens God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in dat vluchten naar die naam van de Heer, die een sterke toren is, daar wordt voedsel gegeven bij een open Bijbel, bij een gebedsleven, bij een betrokken leven, ook bij de openbaring van de Heer in de gemeente. Daar wordt voedsel gegeven in de concrete vragen waar we ook in 2014 voorkomen te staan. En hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe meer de Heilige Geest in je hart legt, wat God van je vraagt, wat de Heer aan je geeft, wat de Heer met je wil. En dat hoef je niet te beredeneren, dat geloof je, dat ervaar je, dat ondervind je. En daarom kun je ook van moeilijke plekken waar je tot zonde kunt komen afblijven. En met vastheid de weg gaan die de Heere wijst. Welke weg loopt u nou? Welk beeld past bij u? Een goddeloze? Nou, in de kerk zitten vaak niet wereldse goddelozen, hè, die openlijk. Maar je kunt nog wel godloos zijn in de kerk. Dat is erg, mensen. Dat is erg. Zoek de Heere en leeft. Hij zoekt je. Laat je vinden. Word gevonden door God. Word van een goddeloze. Een rechtvaardige. Mag u een rechtvaardige zijn. Welgelukzalig. Welgelukzalig. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heilige Geest. En dat zegt God. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. En daar staat wel de dood op, hè? Ik zei het al eerder. Maar dat betekent niet dat die weg dood loopt. We moeten allemaal sterven. Maar dat is toch een doorlopende weg. De verdienste van de rechtvaardige met een hoofdletter die de dood wilde proeven. En daarom de angel eruit heeft gehaald. Voor allen. Wie er lust is, wie er vreugde is. In de wet van de Heer. Zo willen we in de komende weken een aantal psalmen bestuderen. En ons erover verwonderen. Over Gods genade. En hopelijk dat u, dat jij voor het eerst of opnieuw mag zeggen. Nee, ik hoor niet meer bij die goddelozen. Ik hoor bij die rechtvaardigen. Maar dat durf ik zelf niet te zeggen. Kan ik heel goed begrijpen. Daar komt het ook niet op aan. De Heere zegt het. Ik vlucht naar de toren, de vaste toren die de naam van de Heere is. En dan staat er, de rechtvaardige zal daar veilig schuilen en eeuwig leven. God zegt het. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen, die keert hij om. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wat is het heerlijk te mogen zingen op de toonhoogte van de Heilige Geest. En dat is het geheim van allen die mogen verstaan, de rechtvaardigen. Dat zijn zij die schuilen aan het hart van God. Daar ga je van zingen. In verwondering over dat God zich ontfermt over mensen zoals wij. Heren, wat een wonder. Die ontferming en die genade en die barmhartigheid. Die vlees en bloed geworden is in de komst van de Heere Jezus. En in zijn volmaakte werk. En wat een zegen, die bereidwilligheid van de Heilige Geest. Om dat nou in het hart toe te passen. O, als we er iets van kennen, Heere, dan worden we goddeloos in onszelf. Zonder God en tegen God. Maar kunnen we u niet missen? En u wilt ons niet kwijt. Dat is zo rijk. En daar ga je van zingen. Heel het psalmboek vol. Wij bidden, Heere, of ook ons signalement getekend is in die figuur van die rechtvaardige, die schuilt achter het persoon en werk van de Heer Jezus en zo God verheerlijkt. Als we daar buiten staan, Heere, ontdek er ons aan en geef er werkzaamheid mee dat wij zouden vluchten tot die nodigende God, zijn gerechtigheid, die eist en geeft, die geeft en eist. Leer ons in ons leven ook de vruchten daarvan te dragen, Heere, tot eer van uw naam. Wilt u zo ook de gemeente tot een zegen laten zijn als de kerk uitgaat, dat er dan ook iets van de kerk mag uitgaan. Dat we evangelisten zouden zijn in ons doen en laten, in ons zwijgen en spreken, in onze levenshouding, in ons oog voor u de Heere en voor de mens in nood en voor de mens in vreugde. Wilt u zo uw kinderen uitsturen in de wereld als een zoutend zout? We bidden voor de wereld, Heere. Wat een nood, wat een verdriet, wat een ellende. Wat komt er toch uit dat erin zit, ook als mensen elkaar naar het leven staan en zomaar mensen doden? Heere, wat een wereld, wat een God die zijn handen niet aftrekt van deze wereld, maar de boodschap laat horen: wend u tot mij en wordt behouden. Dat we dat mogen verstaan en dat we dat zullen doorgeven, ieder op zijn of haar plaats. We bidden voor de rechtvaardigen in onze gemeente. Die durven dat zelf ook niet zo te zeggen. Maar u kent ze, Heere. U kent degene die de uwe zijn. En wilt u ze zomaar verder leiden en te eten geven uit de gerechtigheid van de Heere Jezus. Zodat ook het geloof handen en voeten krijgt in de praktijk van het leven. En we vrij uit zullen gaan voor de rechtbank van u om Jezus wil. Heere, wat een wonder zal het zijn om thuis gehaald te mogen worden en eenmaal een plekje te krijgen op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, waarvan staat dat de gerechtigheid daar woont, thuis is. Dan is het volmaakt zoals u het bedoeld had voor de zondeval. En als wij daar deel van uit mogen maken, dan zullen we eeuwig de mooiste psalm zingen die we ooit zingen kunnen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, Heere Jezus. En u bent het waard om eeuwig geprezen te worden. Zegen ons, Heer, als we weer naar huis gaan. En wees met alleengaanden, wees met gezinnen, jongeren, ouderen, kinderen. Zegen de scholen ook bij het afscheid van de groep. Als de grote vakantie begint, zegen ook die kinderen die naar een voortgezet onderwijs gaan. Zegen ook het voortgezette onderwijs. Het komt allemaal even tot rust. En straks zijn er weer de voorbereidingen. Geleid ons daar ook in. Heere, vergeef onze zonden. Zegen uw woord, verheerlijk uzelf. En wil ons daarvoor gebruiken. Wij bidden het uit genade.
om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen nog uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Psalm 119, vers 53.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.